Zo, goedemorgen. Nou, ook al zeg ik nu niks meer, dan toch gaat u met de zegen naar huis. Als je het avondmaal viert met elkaar en stilstaat bij wat Jezus voor je heeft gedaan, dan word je stil en dan denk je van, hoe is het mogelijk dat iemand zijn leven heeft gegeven voor mij, zodat ik zou leven? Het is toch niet te begrijpen? Voor vanochtend. Boven mijn boodschap staat verdrukking, verzoeking, beproeving en aanvallen. Dus ik heb voor vandaag een makkelijk onderwerp gekozen. En het lijkt wel een beetje een bijbelstudie. Dinsdag zullen we ook weer ingaan op de preken van de laatste twee weken van Maarten Willem van vorige week. En misschien wel ook op de preek van vandaag. Dus dan heeft u nog weer tijd om vragen te stellen. Als we vandaag vragen in u opkomen, dan kan u altijd dinsdag komen en dan kunnen we het erover hebben. Maar we gaan van tekst naar tekst. Dus niet best als u in slaap valt, want dan mist u een stuk. Dus blijf wakker, blijf alert en blijf erbij. Ja, hoe kom ik nou bij zo'n boodschap over verdrukking, verzoeking, beproeving en aanvallen? Nou, de laatste tijd heb ik in mijn omgeving verschillende situaties gezien... waarin mensen in een moeilijke situatie verkeren. Of door ziekte, of door gedrag van mensen in hun omgeving. Door dingen waar je mee kan worstelen. Nou ja, je kan wel zelf invullen van waar dit soort dingen over gaat. Misschien ja, de situatie waarin je leeft of de situatie waarin je werkt. Dingen waar je mee kan worstelen. En ik vroeg mezelf af, als je zo geconfronteerd wordt met al die situaties om je heen, hoe werkt dat nou? Want je hoort wel eens over verdrukking. Je hoort over verzoeking. Je hoort over beproeving. En mensen spreken snel van een aanval van de boze. Ja, ik word aangevallen, zeggen ze dan. Maar wat is nou wat? En wanneer heb je daar dan mee te maken? En wanneer is de boze in het spel? En wanneer heeft het alles te maken met het gedrag van mensen, maar krijgt de boze de schuld? Je zou bijna medelijden met de boze krijgen. Want die krijgt heel vaak de schuld van allerlei dingen waarvan ik denk van ja, misschien is het wel menselijk. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik ben als tiener opgegroeid in een kerk in Zutphen. En daar had ik een vriend. En hij vertelde dus dat hij als kind een keer in een dienst was. En daar zat een jongetje op de rij en die sloeg hem op zijn neus, waardoor hij een bloedneus kreeg. Dus ja, kan ook maar zo gebeuren in de kerk, hè. Dat twee kinderen elkaar bam op de neus slaan. En mensen, hij zei van, ik was een kind en mensen om me heen begonnen de bloedneusduivel te bestraffen. Waarop hij zei, maar die zit verderop in de rij. Maar snapt u wat ik bedoel? Dat je bijna soms overgeestelijk kan reageren en zeggen van, ja, ik word aangevallen door de boze. Maar dat er gewoon menselijk handelen in het spel is. Hij jut ze op. Ja, dat zou kunnen. Ja, daar komen we ook nog over te spreken. Maar vandaag wil ik jullie dus meenemen in een aantal bijbelgedeelten die volgens mij licht geven op deze dingen. En als je een pen hebt en een velletje papier, ja, je kan het ook terugluisteren, want er worden opnamen gemaakt. Net wat je zelf prettig vindt. Maar ik begin bij Romeinen 5. Oh, nou heb ik dat ding in mijn binnenzak gestopt. Ja. Moet ik hem eerst op aandrukken nog, Jan? Of, ik doe het gewoon. En dan gebeurt er nog niets. Heb ik hem weer uitgezet, zeker? Nou, hier gebeurt niet veel. Jan, kun jij af en toe als ik... Oh, doe jij dit nu, Jan? Of was het een vertraagde reactie? Ik begin met Romeinen 5, vanaf het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, daar heb je ze. Verdrukkingen. Wij roemen in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Als je hoofdstuk 4 bekijkt, het hoofdstuk hieraan voorafgaand aan deze tekst, dan zie je dat Paulus in zijn brief aan de Romeinen schrijft over het geloof van Abraham. En daar gaat hij dus in hoofdstuk 5 op verder. En dan zegt hij, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, dus hij heeft het dan over ons geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, krijgen toegang tot de genade van God en we mogen daarin ook gaan staan. En dat is wel iets wat me opviel. Staan in de genade van God. God is een genadegod en je mag gaan staan in de genade van God. En het gebeurt nog wel eens dat je wordt aangeklaagd door de grote aanklager, de tegenstander van God. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar je hebt soms van die stemmetjes. Wat zei je net, Tom? Ik kom uit Nederland. maar misschien een stemmetje dat zegt dat je niet goed genoeg bent. Dat je telkens weer zondigt. Dat God niet aan de gang blijft met jou. Dat jij niets voorstelt in de ogen van God. Nou, dat soort stemmetjes, zeg maar. Beroep je dan op de genade van God. En ga maar in die genade staan. En je mag de boze ook herinneren aan het woord van God. Je mag hem herinneren aan wat het woord van God zegt. Als je verder leest, klik. God echter, in het 8e vers, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En daar ging het avondmaal natuurlijk net over. Dit is de genade waar we het over hebben. Verzoend worden met God, gered worden van Gods oordeel en behouden worden door zijn leven. Dat is genade. Dus als je je zonde belijdt en je spreekt dit uit. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ik ben verzoend met God. Ik ben door Jezus behouden van het oordeel van God. Dan leg je eigenlijk de boze het zwijgen op. Ik ga even terug naar vers 2, volgende dia. Klik. Ja, heel mooi. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ik heb nog even een andere vertaling erbij gepakt, het boek. En dat zegt het wat eenvoudiger. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die hij voor ons heeft klaarliggen. Die hoop wordt hier helemaal uitgewerkt, als het ware. Vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die hij voor ons heeft klaarliggen. Nou, ik denk dat ik mezelf wel een realist mag noemen. Als je in moeilijkheden zit of als er verontrustende dingen op je pad komen, dan ga je daar gewoon doorheen als mens. En je moet er zelfs doorheen. Dat is mijn realistische blik op de dingen. Ik ben een mens en ik maak deze dingen mee. Tegelijk weet ik dat ik een kind van God ben en deel ben van de orde van het Koninkrijk van God. Naast het leven dat ik hier leef, werd vanmorgen ook gezegd, het aardse stelt eigenlijk niet zoveel voor, toch? En dat werd ook beaamd. Naast het leven dat ik hier leef, mag ik beseffen dat ik deel ben van een andere orde, van een geestelijke dimensie, het Koninkrijk van God. En als ik hier op aarde door moeilijkheden heen ga, mag ik weten dat ik tegelijk vanuit die andere orde naar de dingen mag kijken. Hij heeft mij dit bevoorrechte leven als kind van God in zijn koninkrijk binnengeleid. Waar ik vol verwachting uitkijk naar alle geweldige dingen die hij voor mij heeft klaarliggen. En dat is vind ik zelf een hele goede tip. Maak bijbelteksten persoonlijk. Vul je eigen naam daarin in. Of als er wij staat, vul ik in. Want dan is het voor jou. Dus maak het persoonlijk. Nou, over die andere dimensie, als ik dan even kijk naar de coronatijd en ik kijk naar mijn eigen houding daarin. Ik ben geen moment bang geweest voor corona of de gevolgen van corona. En het is niet om mezelf op de borst te slaan, zo bedoel ik het echt niet. Mensen die me kennen weten dat ook. Maar ik heb telkens het besef gehad van in gezondheid en ziekte en in leven of dood ben ik een kind van God. En ik heb dus geen angst om te sterven. Natuurlijk vind ik het heerlijk om nog bij mijn gezin te zijn en mijn kleinkinderen te zien opgroeien. Fantastisch. Mooiste wat er is. Maar als ik doodga, weet ik waar ik naartoe ga. Ga ik naar de Heer. Geen angst om te sterven. En in die tijd heb ik wel heel veel mensen om me heen gezien. Niet-christen en christen. Die bang waren om te sterven. En ja, wat is je realiteit? In welke werkelijkheid leef je nou? Mijn leven is in Christus geborgen in God. Hij heeft mij dit bevoorrechte leven als kind van God in zijn koninkrijk binnengeleid. Waar ik vol verwachting uitkijk naar alle geweldige dingen die hij voor mij heeft klaarliggen. Hier op aarde of bij hem. En dat vraagt je misschien al om op een andere manier naar je eigen omstandigheden te kijken. Nog voor je afvraagt, van, is het nou een verdrukking, is het een beproeving, is het een verzoeking of is het een aanval wat ik mee te maken heb? Nou, als je je afvraagt waarom er verdrukkingen zijn, dan geven de versen 3 en 4 heel duidelijk richting. Verdrukking geeft volharding, volharding ondervinding en ondervinding geeft hoop. Ik vond dat best wel een lastige zin, dus ik pak dan even het boek erbij altijd. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef, staat daar. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als we de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Als je door moeilijke situaties gaat, leer je om vol te houden. En in die situatie en in het volhouden ondervind je wie God voor jou is. En als je God leert kennen, dan krijg je hoop voor de toekomst. Ja, ik heb wel eens verteld dat ik ooit een hernia heb gehad. En dat ik op dat moment Habakkuk 3 las, waarin stond van als zal er geen wijn meer aan de wijnstok zijn, geen vrucht meer aan de boom, geen vee meer in de wijn, enzovoort, enzovoort. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. En dat heb ik toen ook uitgesproken naar God. Al zal ik nooit meer kunnen lopen, toch kies ik ervoor om u te dienen en u te volgen en bij u te blijven. En dat is geen verdienste, dat is genade. Maar weet je, in die moeilijke situatie leer je om vol te houden. In die situatie leer je God kennen, wie hij voor je is. En dan krijg je hoop voor de toekomst. Ben ik nog te volgen? Zijn jullie er nog bij?
Ja. Ja.
Mooi.
Dan ga ik verder naar Jacobus 1 vanaf het tweede vers. Ja, mooi. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dan ga ik verder naar het 12e vers. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, geldt ook voor vrouwen. Want als hij of zij beproefd gebleken is, zal hij of zij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Nou, deze tekst blijft even staan. Het woord verzoeking betekent volgens het woordenboek verleiding. En je kunt als God dus, je kunt als kind van God, klein verschil, je kunt als kind van God dus in verleidingen terechtkomen. Als je het goed leest, dan zegt Jacobus als het ware in één adem in dit tweede vers, dat verleiding een beproeving van je geloof is. Dat verzoeking een beproeving van je geloof is. En dat dit, zoals Paulus ook al tegen de Romeinen zei, hebben we net gelezen, leidt tot volharding, tenminste als je de proef doorstaat. Verzoeking is dus verleiding. En verleiding is dus een beproeving. Het is een test, een proef. Een proef of je geloof sterk genoeg is. En als je de verleiding weerstaat, als je de verzoeking verdraagt, dan blijk je beproefd te zijn. En dan heb je de proef doorstaan en krijg je de kroon van het leven. De proef doorstaan, dat gaat dus over mij. Dat gaat dus over jou. Als je met verzoeking of verleiding te maken krijgt, speel je dus zelf een rol in het weerstaan van de verleiding. Je kan het niet buiten jezelf leggen. En daarom is de vrucht van de geest in je leven ook zo belangrijk. Bijvoorbeeld zelfbeheersing. Meer van God in je leven, minder van meneer of mevrouw ik in je leven, betekent meer van Gods geest in je leven en dus ook meer kracht van God in je leven. Zelfbeheersing is geen eigen kracht, maar is kracht van de geest. En zelf blijf je soms falen, maar in de kracht van God is alles mogelijk. Mag die één klikje? Dit zegt 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Zelf blijf je soms falen, maar in de kracht van God is alles mogelijk. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. En hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dit is wat het woord van God zegt over Gods bijstand tijdens verzoekingen. Hoe klinkt het? Klinkt toch goed? Mooi. Er staat nog iets heel belangrijks over verzoeking, verleiding. Die komt namelijk nooit van God. Mag je even terug? Ja. Dat staat hier namelijk. Komt nooit van God. Die komt voort uit de mens zelf. Als jij wordt meegesleurd in je eigen begeerte en daardoor wordt verlokt. En als de begeerte wordt bevrucht, wordt de zonde geboren. En als je volhardt in de zonde, leidt dat tot de eeuwige dood. Nou, Maya zei het net al, de boze beïnvloedt soms mensen die dan je dingen laten doen. Hè? Een jochie wat die ander op zijn neus slaat, ja, door wie wordt die geïnspireerd? Ik denk ook dat de tegenstander van God daar een rol in speelt. Openbaring 12 vers 9 staat letterlijk dat de Satan de hele wereld verleidt. Nou, dat is wie hij is. Hij verleidt de hele wereld. Hij verleidt dus mensen. En dat heeft hij ook met Adam en Eva gedaan. In een direct gesprek met Eva verlokt hij Eva om van de verboden vrucht te eten. Nou, Eva wordt dan begeerig. Die denkt, ziet er wel heel lekker uit. En ik zou best wel meer willen weten over goed en kwaad. Dus ja, daar ontstaat een begeerte. En ja, zij bevrucht die begeerte. Zij geeft daaraan toe en ze neemt van die vrucht. En dan ontstaat dus de zonde, de val in de zonde. Adam was overigens net zo begeerig. Hij geeft Eva wel de schuld. Maar met het eten van de vrucht geeft ook hij toe aan zijn eigen begeerte. Van, ziet er wel heel lekker uit. Of waarom nou al die andere vruchten wel en deze niet? En dan wordt hij geprikkeld en geeft hij daaraan toe. En dan vervalt ook hij in de zonde. Dus ja, de boze zit daar wel degelijk achter. Kijk Lucas 4 maar. Jezus begint met zijn bediening, is in de woestijn, is aan het vasten. En dan komt de boze, de duivel. En die gaat Jezus verzoeken. Dus de boze, die zit daarachter. En hetzelfde principe. De vorm van de verzoeking komt van de duivel. Hij zegt bijvoorbeeld, als je honger hebt, maak dan brood van die stenen. En mijn maag knort nu ook. Maar moet je voorstellen dat je 40 dagen gevast hebt. En dan begint de duivel over brood te praten. Zou de maag van Jezus ook niet zijn gaan knorren? Of zou die niet al geknord hebben? Misschien wel. Stel je voor dat Jezus daarin was getrapt. Dan was hij in zonde gevallen. Maar Jezus is zonder zonde gebleven. En dan citeert hij het woord van God. En hij gaat niet in op de verleiding. Dus hij gaat niet in op zijn begeerte naar brood. Maar hij blijft bij de gehoorzaamheid aan God. En dat is hoe Jezus het heeft gedaan. Maar in principe was hetzelfde. De boze deed hetzelfde bij Jezus als dat hij bij Adam en Eva heeft gedaan. En hij deed hetzelfde bij Jezus als dat hij bij jou en mij doet. Dan ga ik nog even terug naar vers 2 en 3 van Jacobus 1. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En ik zei net al, in één adem zegt Jacobus eigenlijk, verzoeking, dat is verleiding, dat is ook een beproeving. En verderop hebben we gelezen dat die niet van God komt. Dan ga ik verder naar 1 Petrus 1 vanaf het 6e vers. Dan moeten we even weer verderop. Ja, we zijn weer bij. Jan, je doet het super. Dank je wel. Daar lees ik meer over beproeving. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, hier zie je verzoeking en beproeving naast elkaar, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Paulus beschrijft dat je bedroefd kunt zijn door verzoekingen. En ja, het lijkt wel of christenen altijd sterk moeten zijn, maar Paulus zegt dus gewoon van, hey, ik snap wel dat jij bedroefd wordt van verzoekingen. Dus dat je bedroefd wordt van verzoekingen of verleidingen is een normale menselijke reactie. Misschien wel omdat je weer moet strijden en misschien ben je er doodmoe van. En misschien lijkt het wel nooit op te houden en voel je dat van binnen. Petrus zegt van, ik begrijp dat je daar verdrietig van wordt. Maar Petrus schrijft ook dat die verzoekingen een beproeving van je geloof zijn. En dat zei Jacobus ook al. Petrus zegt er iets meer over. Hij zegt dat die beproeving van grotere waarde is dan de beproeving van goud. Nou is goud een edelmetaal. Het is belangrijk om door het beproeven van goud te constateren of je met echt goud te maken hebt. En de beproeving van jouw geloof is nog belangrijker, zegt Petrus. Want als je volhoudt, bereik je het einddoel, namelijk de redding van je ziel. U verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen, het 9e vers op het scherm. Je zou kunnen zeggen dat daarmee de cirkel ook rond is. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij waar het allemaal om gaat. Je bent hier maar kort op aarde, maar de eeuwigheid wacht. En ik weet ook waar ik die wil doorbrengen. En daar gaat het over, dat je ziel behouden is. Dus hier is het soms worstelen en hier is het soms strijden. Beproeving van je geloof. Ik heb gesproken 2 weken terug over onder andere over hoererij, over zonde. Ja, je kunt mensen van het andere geslacht heel aantrekkelijk vinden. Ik ben ook een man en mannen kijken naar vrouwen. Maar hoe kijk je nou naar een vrouw? Ik weet nog dat ik een keer de auto stond te wassen. En het fietste bij ons op de dijk een jonge vrouw voorbij. En was gewoon een verschrikkelijk mooie vrouw. En ik besefte ineens van, ik sta ongegeneerd die vrouw na te kijken. En die kijk om en ik zie Marleen achter het keukenraam staan. En die begon te lachen. Die zag wat er gebeurde. Weet je, maar dat soort dingen. Ja, je bent een man, je kijkt naar een vrouw en je beseft ineens van, hé, ik sta ongegeneerd te kijken. En je voelt je schuldig, je voelt je betrapt, je kijkt om, staat je eigen vrouw naar je te kijken. Een goed huwelijk moet dat ook kunnen hebben, denk ik. En ik denk, nou ja, ik heb 3 dochters, ik weet dat vrouwen ook naar mannen kijken. Je kunt mensen van het andere geslacht heel aantrekkelijk vinden. En de verleiding kan ontstaan om van de een naar de ander te gaan. Je begeerte naar de andere sekse kan je verleiden om in zonde te vallen. En als je daaraan toegeeft, van God losraakt en doet wat je wil op seksueel gebied, dan doorsta je de beproeving dus niet. Maar als je bekeert en als je voor God kiest, doorsta je de beproeving wel en krijg je het einddoel van je geloof. De boodschap is dus, in beproeving, in verleiding, hou vol. En laat je niet verleiden. Laat je ook niet verleiden tot niet-geestelijk gedrag of niet-geestelijke reacties. Tot vijandschappen, tot ruzie, tot afgunst, tot woedeuitbarstingen, tot egoïsme, tot oneenigheid, afwijkingen in de leer of jaloersheid. Want, zegt Galaten 5, dat zijn de werken van het vlees. Je kan een conflict hebben met je werkgever. Ik ben ook nog steeds in gesprek met mijn werkgever over waar ik terecht moet komen. En dan denk ik weer van, nou, nu is het geregeld. En dan gebeurt er weer wat anders. Maar ik wil daarin als kind van God bewegen, zeg maar. Ik wil me niet laten verleiden tot boosheid, tot vijandschap, tot ruzie, tot afgunst, tot woedeuitbarstingen. Ik wil me daar niet toe laten verleiden, want ik ben een kind van God. Dus in die situatie geldt voor mij ook. Hou vol en blijf gewoon kind van God. We gaan nog 1 dia verder. We zijn er nog niet. Ik wil nog 1 ding zeggen over beproeving. We hebben net gezien dat verzoeking niet van God komt. Stond letterlijk in de Bijbel. Maar Jezus leert ons ook bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En ik vroeg me af, hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Als aan de ene kant de Bijbel zegt van verzoeking komt niet van God, maar Jezus leert ons bidden, leid ons niet in verzoeking, dan lijkt dat in tegenspraak te zijn met elkaar. Snappen jullie wat ik bedoel? Voelen jullie hem? Van aan de ene kant zegt de Bijbel van verzoeking komt niet van God, maar Jezus die zegt, bid maar als volgt, leid ons niet in verzoeking. Hoe kan dat nou? Tegelijk staat er achteraan, maar verlos ons van de boze. En dan koppelt Jezus als het ware wel meteen weer die verzoeking aan actie van de boze. De boze en verzoeking zijn met elkaar verbonden. En die zin in het Onze Vader betekent volgens mij dan, leid ons niet op het pad waar verzoeking is. Zo zou je misschien kunnen lezen. Leid ons niet op het pad waar verzoeking is. Ik heb ernaar gezocht, ik zag verschillende theorieën, maar ik wil hier geen theorieën delen. Wat ik zie is dat verzoeking en de boze hier aan elkaar worden gekoppeld. Leid ons niet op het pad waar verzoeking is, maar verlos ons van de boze. Dat is wat Jezus ons leert bidden. Tegelijk zie ik in Genesis 22 vers 1... en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, en Abraham zegt dan, zie, hier ben ik. Dus hier zie je heel duidelijk dat God Abraham op de proef stelt. Verderop, Genesis 22 vers 12, zie je dan ook de reden voor die proef. Toen zei God, zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Heel plat gezegd, God wilde testen of Abraham Godvrezend was. En op God vertrouwde in alles. Exodus 15 en 16 lees ik dat God het volk van Israël op de proef stelt, om te kijken of het wandelde naar zijn wet. Nou, eerder zei ik, verzoeking is beproeving en komt niet van God. Maar je leert hier eigenlijk uit dat niet elke beproeving, en deze is moeilijk misschien, niet elke beproeving is een verzoeking van de boze. Een beproeving kan dus wel degelijk van God afkomstig zijn. Tenminste, als ik het verhaal van Abraham lees, als ik het verhaal van het volk van Israël lees, dan staat daar letterlijk dat God mensen op de proef kan stellen. Dus een verzoeking kan een beproeving zijn, maar een verzoeking komt niet van God. Maar een beproeving kan wel van God komen. Volgen jullie het nog? Ja, echt. Ik moest er een paar keer over nadenken zelf. God brengt je dus niet in verleiding, maar kan wel jouw relatie met hem op de proef stellen. Nou, tot zover. Dan laat ik laat verzoeking en beproeving nu rusten. Maar lees de teksten thuis na, want het is echt een moeite waard om te bestuderen, om te bekijken. Ik wil nog stilstaan bij aanvallen van de tegenstander van God, de duivel. Want dat wordt wel eens gezegd, hè, van ik word aangevallen door de boze. Persoonlijk denk ik dat je niet achter elke boom een demon moet zien. Tegelijk zegt de Bijbel dat we waakzaam moeten zijn. In Efeze 6 staat letterlijk dat we ons moeten bekleden met de hele wapenrusting van God, opdat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, daar zijn ze weer. Listige verleidingen van de duivel. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt Efeze 6, tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Elk tijdperk heeft kennelijk zijn eigen wereldbeheersers ook, hè? In de duistere wereld. Tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die bestaan dus wel degelijk. En die kunnen ons ook proberen te raken. En vaak ook op de plekken waar we het meest kwetsbaar zijn. Als ik zeg dat we niet achter elke boom een demon moeten zien, dan bedoel ik dat we ook nuchter moeten zijn. Ik wilde laatst iets afrekenen bij de Albert Heijn. En ik haal mijn pas door het apparaat. En hij doet het niet. pas geblokkeerd, staat er op het scherm. Ik denk, hè? Pas geblokkeerd? Ik wist dat ik saldo had, daar lag het niet aan. Ik moest iets afrekenen wat ik nodig had voor mijn werk. Dus ik denk, hoe moet ik nu verder? Maar pas geblokkeerd. Nou ja, er zat gewoon niks anders op. Ik kon gewoon niet betalen. Ik had ook geen geld in mijn portemonnee. Dus zat niks anders op dan alles bij de kassa te laten. Ik zeg, dan moet ik het even terugleggen. Nee hoor, dat doen wij wel. En ik liep gewoon met lege handen de zaak uit. Dan kun je zeggen van, dat is een aanval van de boze. Maar ik was vergeten dat mijn ING-pas was verlopen en dat mijn nieuwe pas op mijn bureau lag. Snap je wat ik bedoel? Je kan zeggen van, ik word aangevallen door de boze, want mijn pas is geblokkeerd. Nee, je bent gewoon zo stom geweest om je nieuwe pas niet in je portemonnee te stoppen. Andere kant is, toen wij werden gevraagd om oudste van de gemeente te worden, toen stond Marleen geparkeerd bij school. En toen ontplofte de accu van de auto onder de motorkap op onverklaarbare wijze. En daarin hebben wij wel gezien van op het moment dat je gaat wandelen met God, als je serieus bezig bent met je relatie met God en je zet stappen in zijn koninkrijk, dan gebeuren er soms dingen die jou kunnen raken. En als er een aantal van die dingen gebeuren, dan kun je ook moedeloos worden. Dan denk je van, hè, is het nou nog niet genoeg als de wasmachine dan ook nog stuk gaat? Of ik denk dat de boze daar echt wel de hand in kan hebben in dat soort dingen. Je eigen vergeetachtigheid, je domheid of je onvoorzichtigheid moet je dus niet verwarren met een aanval van de boze. Bovendien, God is de schepper. Hij is de Allerhoogste. Hem wil ik eren. De boze is door God geschapen, staat in de rangorde echt ver onder God. En het enige wat hij kan is liegen, verleiden en vernietigen. Ik heb dan liever de Allerhoogste die scheppingskracht heeft en die leven schenkt. Dus ik wil die boze ook niet al te veel eer geven. Ik sluit af met 1 Petrus 5 vers 7 tot en met 11. Daarin staat onder andere ook dat je de aanvallen van de tegenstander kan afslaan door vast op de Heer te vertrouwen. Vind ik echt zo'n sleutel weer die je aangereikt krijgt uit het woord van God. En ik voeg hier verder niks aan toe. Laat het woord maar spreken. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Punt. Eigenlijk zou ik hier moeten stoppen. Maar Gods woord is zo rijk dat het nog verder gaat. Ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heer te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Maar onze God is één en al ontferming. Hij heeft u allemaal geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. En nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht voor altijd en eeuwig. Amen. Peter.